Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Ma devi girarlo forte. Attaccare!
Che va al cross dentro, Quagliarella! Mamma mia! Mamma mia!
Dal subito ha torniato a giocatori Pirlo, la conclusione in rete! Andrea Pirlo! Un gol pazzesco! Bonkarayan! La decide lui! La decide il numero 21 con un diagonale impressionante!
Het is 30 november 2021 en we nemen vandaag niet in de studio van Microphone Media op, maar doen het één keer via internet. Wesley, jij zit namelijk nog altijd in Frankrijk, lekker.
Zeker, zeker.
Fantastisch.
Maar goed, we kunnen dit niet overslaan natuurlijk, dus ik ben er gewoon, bij.
Nee, we kunnen niet 3 weken afwezig zijn. De afgelopen 2 keer waren we er niet, 1 keer door de Interlands natuurlijk. Vorige week was het eigenlijk praktisch niet te doen. Toen zat jij ook al in Frankrijk, was ik in Italië. En dat gaat dan wel voor. Sorry, lieve luisteraars. Want,
ja, goed, als jij in het stadion kan zitten, ik snap dat hartstikke goed, hè?
Ja, dat laat ons weer op voor de podcast, voor het komende half jaar, hè? Het was fantastisch, Wes. Zo'n stadion, zo'n vol stadion. Dan zie je weer de Eredivisie afgelopen weekend. En dan denk je, oh, wat een verschil toch met de sfeer in San Siro bij 2 van die potjes van Inter.
Ja, dat geloof ik. Ik zat gisteren nog even te denken inderdaad. Van, het waren natuurlijk ook best nog wel belangrijke wedstrijden waar je naartoe bent geweest.
Ja, de 2 belangrijkste van het seizoen tot nu toe.
Ja, nee, precies. En jij bent ook wel eens die kant op gegaan. En dat je dan terugkwam dat je zag van nou, het was niet best. Zowel sportief als qua resultaat. Maar je hebt nu echt een goede week gehad eigenlijk, hè?
Nee, ik ben een keer naar Milaan gegaan. En toen werden ze vervolgens met 3-0 afgedroogd door Milan. En dan zit je daar en dan heb je eigenlijk in de 80ste minuut dat gevoel, ja, ik wil hier eigenlijk weg. Terwijl je helemaal naar Italië bent gegaan voor zo'n wedstrijd. En dat is wel treurigmakend. Maar dit was fantastisch. Ik bedoel, Inter-Napoli was een van de mooiere wedstrijden van dit seizoen, denk ik. Had alles. Een slechte scheidsrechter voorop. Veel spektakel, veel kansen. Een mooie goals. En een overwinning voor Inter, wat voor mij natuurlijk hartstikke mooi was. En die woensdag ging ik naar Inter Shakhtar, ook met vrienden. Dus dat was hartstikke leuk en hartstikke lekker om daar aanwezig te zijn. En wat doe jij eigenlijk in Frankrijk, Wes?
Ja, ik werk gewoon vanuit hier lekker door. Dus ik zit elke dag nog steeds lekker achter mijn laptopje voor Opta dingen te doen. En in de vrije uurtjes dan toch een beetje op de hoogte blijven van alles. Ik heb afgelopen weekend gelukkig wel veel voetbal kunnen zien.
Mm-hmm.
Ik vermaak me hier ook prima, hoor.
We zijn helemaal bij. Alle reden ook om vandaag de afgelopen 2 weken even flink na te bespreken. Er is veel gebeurd. Veel buiten het veld ook. Wat rumoer heeft doen spreken, doen gelden. Wat spektakel in de kranten heeft laten gelden. Maar laten we beginnen bij het voetbalweekend, denk ik. Wat afgelopen zondagavond werd afgesloten met een prachtige wedstrijd tussen Napoli en Lazio. Een wedstrijd die in het teken stond van Diego Armando Maradona natuurlijk. Vorige week was het 1 jaar geleden dat hij overleed. In Napels heeft men alle kansen aangegrepen om hem te eren, hè, de afgelopen weken.
Nee, maar echt alles.
Ja, dat is natuurlijk helemaal.
Ja, goed, het is prachtig. Vorig jaar hebben we natuurlijk die hele grote thema-uitzending gemaakt. Toen zagen we natuurlijk beelden van, nou, volgens mij praktisch ieder televisiestation op aarde was toen in Napels. Toen zag je natuurlijk al hoe voetbalgek de stad was, maar ook hoe Maradona gek die stad was. Nou goed, binnen een week was natuurlijk het stadion vernoemd. En eigenlijk sindsdien is het iets rustiger geweest. Tot ongeveer een maand geleden Toen Napoli natuurlijk weer met die Maradona-shirts kwam. Die hebben toen 3 edities daarvan gemaakt. Toen was er sprake van een standbeeld. Nou, dat is dus afgelopen weekend onthuld.
Een lichtshow voor de aftrap.
Ja, een lichtshow. Er komt nu de First Maradona Cup. Ik weet niet waarom ze de Engelse benaming willen gebruiken. Maar dat lijkt een soort vriendschappelijk toernooitje te worden. Tussen Napoli en de Argentijnse nationale ploeg. Dat wordt ergens in mei 2022 afgewerkt waarschijnlijk. Dus het gaat inderdaad gaat lekker. Die man wordt niet vergeten.
Die 3 shirts. Waarom zijn het er 3? Ja, ik snap het geld, echt niet. Echt afgrijzelijke dingen zijn het ook, vind ik. Met de opdruk van Maradona op de voorkant. Nu hebben ze hem ook in 3 verschillende kleurenstellingen gemaakt. En ze zijn alle 3 even lelijk. Maar goed, dat heeft Napoli de afgelopen weken tentoongespreid. Telkens laten zien. Nu al 9 shirts, hè, dit seizoen, dat ze aan hebben getrokken.
Ja, ze begonnen natuurlijk met die, ja, zeg maar, gewoon het thuis uit en derde shirt. Dus dat is volgens mij blauw, wit en rood. Dat was dan eigenlijk gewoon hetgene voor de competitie. Toen kwamen ze opeens in Europa, kwamen ze dan met allemaal gouden elementen die ze daarop hadden geplakt. Dus dat zijn dan eigenlijk ook weer 3 nieuwe, of 2 nieuwe, want ze hebben toen niet in het wit gespeeld, geloof ik. Toen kwamen ze met een Halloween shirt. En nu dus deze 3 Maradona-exemplaren. Ja, het is
allemaal even lelijk.
Ja, ik denk voor de verzamelaar is het tof. Ik denk voor de fan is het verschrikkelijk. Want als je ieder shirt zou willen hebben van dit seizoen, dan zit je dus op, nou, zeg, tussen de 100 en 150 euro per shirt.
Ja.
Als je alles officieel en goed wil hebben, nou, dan heb je al een eurotje of 1000 moeten aftikken, denk ik, dit jaar.
Daarom dus importeer ik ze altijd uit Thailand, Wesley.
Ja, precies, joh. Groot gelijk, groot gelijk.
Voor een fractie van dat bedrag. Want dan zijn ze bijna net zo mooi. En dan betaal ik niet 150 euro in de fanshop van Napoli. Ligt het aan mij of lijkt het net alsof ze er toch een klein slaatje uit willen slaan? Uit de helder verering van Maradona? Of is dat heel erg kort door de bocht?
Nou, het zal niet de eerste intentie zijn. Maar ik denk wel dat, ja goed, je weet gewoon hoe belangrijk zo'n figuur is. Dus ja, dat brengt automatisch natuurlijk wel ook financiële mogelijkheden met zich mee. En ik mag hopen dat het niet de, zeg maar, de inzet is van, hey, we gaan eens even geld verdienen, maar dat het meer gewoon een soort bijkomstigheid is. Alleen, ja, ik snap inderdaad goed wat jij zegt. Ik snap niet waarom er dan 3 shirts moeten worden gemaakt. Dat is dan misschien een beetje overdreven, maar goed.
Nee, maar goed.
Ze maken nu sinds dit seizoen maken ze een beetje hun eigen shirts natuurlijk ook, hè? Dus misschien is het ook gewoon voor hen zelf heel makkelijk om, ja, een soort van nieuwe tussen aanhalingstekens shirts te produceren. Dus goed, ja, waarom niet dan, zou je zeggen?
Nee, zo is het. En dan spelen ze er toch in. En alle spelers herkennen elkaar als spelers van Napoli. Dus wat dat betreft maakt het niet uit of ze in een groen, geel of paars shirt spelen. Het blijven spelers van Napoli. En de sfeer in het Armando Maradona was ook fantastisch zondag. Standbeeld werd natuurlijk onthuld vlak voor de aftrap. Er was een lichtshow. De voorbeschouwing van DAZN begon ook al om 8:15. Veel langer dan normaal gesproken voor de wedstrijd. De wedstrijd begon om 8:45. Om echt alles te kunnen laten zien. Er waren zoveel eerbetonen aan Maradona ook. Eén daarvan was dat Luciano Spalletti ook in het shirt van Napoli stond, de trainer. Met het shirt met Maradona op de voorkant. En dan begint de wedstrijd en dan blijft die sfeer toch fantastisch hangen in het stadion. En dat zie je toch direct terug in het spel van de spelers zelf, van Napoli zelf. Want binnen 10 minuten stond het 2-0, hè, voor de Partenopei.
Ja, je kon niet zeggen dat ze slecht begonnen, inderdaad.
Ja,
Het is, je zou eigenlijk verwachten, want we hebben natuurlijk wel langer gezegd al, een paar weken terug ook, dat natuurlijk bij Napoli wel een beetje een kwestie was van hoe lang ze dit vol kunnen houden. En zeker als ze natuurlijk straks met wat blessures te maken krijgen, als ze te maken krijgen natuurlijk met die Afrika Cup, dat ze een paar spelers moeten missen.
Uh-huh.
Maar eigenlijk was natuurlijk deze wedstrijd, wat natuurlijk ook gewoon een redelijke topper was tegen Lazio, wel een beetje een soort van,
generale repetitie.
Ja, een soort generale repetitie inderdaad. Dat is goed. Koulibaly, Afrikaan, die speelde wel in de basis. Maar Anguissa, Osimhen, toch wel de 2 betere spelers dit seizoen bij Napoli.
Absoluut.
Waren er niet. Dus je had eigenlijk misschien kunnen denken van, nou goed, vanavond generale repetitie. We zullen eens zien hoe het gaat, maar niet al te veel vertrouwen misschien. Maar eigenlijk vanaf het allereerste moment klapten ze er gewoon vol op en binnen 10 minuten stond het 2-0 en Dries Mertens was weer in legendarische doen. Nou, wie stond er op dit moment?
Het was echt fantastisch, want die goal van Zielinski wordt met zulke overtuiging ingeschoten met zijn linkerbeen. Hij is ook wel tweebenig, maar hoe hard hij hem door het net heen jaagt, als het ware, was prachtig. Even later krijgt Mertens dan die bal en dan merk je aan hem toch, ondanks alle sfeer om hem heen, ondanks alle fanatieke Napolitanen op de tribunes, ondanks het belang van deze wedstrijd toch wel, hè? Nadat ze op donderdag hadden verloren van Spartak Moskou in de Europa League en de zondag ervoor van Inter, merk je toch bij Mertens die totale rust in de afronding. En dat vind ik zo ontzettend knap, want hij kapt nog even wat Lazio-mannetjes uit en hij legt hem in het hoekje, tekent voor de 2-0 in de 10e minuut. En op dat moment is de wedstrijd eigenlijk al voorbij. Want je merkt aan Lazio dat ze niet meer terug kunnen komen. Daar hebben ze sowieso wel een handje van dit seizoen. Dat als ze slecht starten aan een wedstrijd, ze er vervolgens ook helemaal niks van bakken. En Napoli aan de andere kant ging maar door. En na een half uur kan Mertens dan ook voor de 3-0 tekenen. Met weer zo'n prachtige goal. Het is een soort biljartstoot als het ware. Loopt echt tegen die bal aan. Nou ja, ik heb zelf ook gevoetbald en dit probeerde ik dan ook altijd vroeger om hem mooi in het verre hoekje te leggen. Maar iedereen die voetbalt weet hoe moeilijk het is om hem vanaf die plek, als de bal wordt teruggelegd, zo goed in de hoek te leggen. En Mertens doet het toch. Het staat 3-0 na een half uur.
Ik denk niet dat er heel veel minuten spelers zijn die ik heel veel van dat soort doelpunten heb zien maken. Maar hij maakt natuurlijk zoveel twee goals of drie keer gedaan. Maar ja. Ik kan me nog, wat is het, Messi tegen Betis of zo een keer? Ja, dat is vanaf de andere kant van het
Griezmann
veld. Maar je ziet het bijna nooit. En dat is ook wat zo knap is bij Dries. Hij is gewoon zo kalm ook. Je merkt ook gewoon niks van druk bij hem. Ook in interviews en persconferenties. Hij zit echt super relaxed, super zen.
En dat terwijl hij echt aan de lopende band wordt vergeleken met Maradona. Weliswaar niet qua voetbalkwaliteiten, maar op die krant van de Corriere dello Sport van een aantal jaar geleden stond ook Diego Armando Mertens. Hij is natuurlijk ook topscorer van Napoli. Sinds vorige week ook in de Serie A het meeste doelpunten ooit gemaakt voor de club. Nou ja, dan komen er af en toe vergelijkingen langs waarvan je denkt, jezus, dat is wel, dat zou heel zwaar op zijn schouders moeten rusten. Maar toch staat hij er nu hij weer terug is naar de blessure.
Hij leidt er totaal niet onder eigenlijk.
Nee.
Je merkt er echt niks van.
En daarbij is hij ook natuurlijk de vervanger van Osimhen, die niet verkeerd aan het seizoen is begonnen, tegen Inter geblesseerd uitviel. 18 schroeven, toch? 18 hechtingen in zijn gezicht. Of 18
dat
schroeven
was een flinke, volgens mij 4 of 6 van die soort platen, 18 schroeven. Ja.
Zijn oog ging helemaal. En Mertens voorlopig zijn vervanger. En dat doet hij voorlopig goed, want tegen Inter scoorde hij direct en nu ook weer 2 keer tegen Lazio. Uiteindelijk werd het 4-0. Weer een prachtige goal van Fabian Ruiz. Vanaf buiten de 16 legde hij hem perfect in het hoekje. Waardoor Napoli met 4-0 won van Lazio. Is dat dan volledig de verdienste van Napoli, van de ploeg van Spalletti? Of zou je toch ook zeggen dat de terugkeer van Sarri in Napels wel heel teleurstellend was? En dat het wel de zoveelste keer is dat zij daar dit seizoen toch wat laten liggen. En laten zien dat ze niet bij de top horen.
Nou, dat is denk ik een beetje een combinatie van de twee. Wat je zegt, ook gewoon natuurlijk mede door die hele sfeer en de hele hoedanigheid van die wedstrijd, is misschien dat Napoli een klein beetje wordt gedragen. Maar goed, aan de andere kant, als je ook ziet hoe naïef misschien het laatste van Sarri dit seizoen sowieso regelmatig voetbalt. Maar als je ook, het is natuurlijk extra pijnlijk misschien nog wel voor Maurizio Sarri, die daar natuurlijk heel populair was toen naar Juventus is gegaan en zich daardoor niet heel erg populair maakte.
Nee.
En die keert dan nu terug en dan wordt hij eigenlijk volledig geslacht praktisch door zijn speelstijl eigenlijk.
Nou, door Mertens. Mertens is degene gemaakt.
Precies, dus het is natuurlijk heel erg voor Napoli zelf en voor Mertens zelf is het natuurlijk een mooi cirkeltje. Voor Sarri is het een verschrikkelijke cirkel. Maar ik denk dat we ook gewoon op dit moment zeker nog de credits moeten geven aan Napoli. Want ik bedoel, het feit dat ze nu nog steeds, het is het 14 wedstrijden verder, nu zelfs alleen bovenaan staan. En dat het voetbal daar eigenlijk nog amper onder heeft geleden. Ondanks dat er ook al aardig wat spelers nu weer missen. Ik vind het echt razend knap. En zeker als dit soort wedstrijden ook op deze manier kunnen worden gewonnen. Heb je dan wel meer vertrouwen misschien dan een paar weken geleden of ze het vol kunnen houden. Ook al hebben ze natuurlijk wel verloren van Inter, waar jij bij was.
Ik vond het wel grappig, trouwens, dat Sarri heeft ook natuurlijk al met Lazio tegen Juve gespeeld. Dat was vorige week, toen verloren ze thuis. En in de aanloop naar die wedstrijd zei hij... Ja, god, ik ben trainer geweest van Juve. Maar voor de rest heb ik er helemaal geen gevoel bij. Ik ben daar gewoon een huurman geweest, een huurtrainer voor een jaar. En voor de rest is dat allemaal wel voorbij en zitten ze niet meer in mijn hart daar in Turijn. In de aanloop naar de wedstrijd tegen Napoli hoor je hem toch hele andere woorden zeggen. En zegt hij, ja... dit is echt een stad met een bepaalde plek in mijn hart. Ik heb Napoli echt een bepaald plekje gegeven. Het is voor mij nog altijd super emotioneel om hier terug te keren. Dat was het al vorige keer toen ik met Juve hier was. En nu is het weer zo. Ik probeer dat echt heel erg te verbergen. Maar het is elke keer toch emotioneel om tegen Napoli te spelen. Ja, die tegenstelling is natuurlijk wel gigantisch groot.
Op zich is dat natuurlijk ook niet zo raar. Hij heeft 1 seizoen gezeten bij Juve. Nee, volgens mij 150 wedstrijden bij Napoli. Dus op zich is het natuurlijk ook logisch.
En wat neergezet ook hè, bij Napoli. Ik bedoel, de selectie die er nu staat en de manier hoe ze spelen... en de manier hoe er naar Napoli wordt gekeken... komt toch wel nog steeds deels door Sarri die het fundament daarvoor heeft gelegd. Zou ik zeggen, persoonlijk.
Ja, zeker. Maar het is natuurlijk ook wel grappig dat hij bij Napoli toen... ondanks dat hij dus, wat jij zegt, wel de basis heeft gelegd voor wat er nu staat... geen enkele, of tenminste praktisch geen prijs heeft gepakt... En bij Juventus in dat ene seizoen dan natuurlijk wel.
Ja.
En dat dan alsnog voor een trainer die normaal gesproken... Ja goed, elke trainer wil natuurlijk prijzen winnen. Maar dat hij dan toch de opbouw verkiest boven die ene prijs die hij dan bij Juve heeft gepakt. Ik vind dat wel komisch.
Ik ook, ja. En hij was blijkbaar ook al een tijdje fan van Napoli en weet ik wat allemaal. Had al een warm gevoel bij de club. Dus dat zal ook vast allemaal meespelen. Goed, Lazio verloor dus met 0-4 of met 4-0 van Napoli. Napoli, titelkandidaat nummer 1, nummer 2, nummer 3. Staat in ieder geval in dat, of misschien wel nummer 4, staat in dat rijtje. Laten we even naar die andere clubs kijken. Want Milan speelde eerder die dag tegen Sassuolo. Vorige week verloren van Fiorentina natuurlijk. Geslacht door Dusan Vlahovic. Midweeks gewonnen van Atletico. Toch wel knap in de Champions League. Waardoor ze nog in leven zijn in het miljoenenbal. Miljardenbal. Dan denk je dat als ze zondagmiddag tegen Sassuolo spelen... dat ze dat ook wel zullen winnen. Was niet het geval. Want ja, door wie werden ze nou opgelegd, Wes? Door Scamacca? Door Berardi? Misschien wel door Raspadori? Door Fratesi? Wie was nou de grote man aan de kant van Sassuolo bij die 1-3 overwinning?
Ik zou bijna zeggen Romagnoli. Nou ja, het was een soort combinatie van heel veel dingen. Want Romagnoli, die, in ieder geval eerst maakte hij de 1-0 na 20 minuten. Maar goed, ja, we hebben het hier ook heel vaak over gehad. Natuurlijk Sassuolo tegen de Milanese ploegen. En dan vooral Berardi, die scoort natuurlijk graag. Ja, goed, op een gegeven moment, wat is het, een paar minuten volgens mij na die openingstreffer krijgt Scamacca praktisch op het middenveld de bal. Die legt hem klaar en vanaf 30 meter roste die bal echt perfecte kruising in. Maar gewoon niet eens, zeg maar, hard in de zin van gewoon die bal een rothengst geven. Maar je ziet echt gewoon nog dat er techniek achter dat schot zit en dat vind ik dan veel mooier eigenlijk nog.
Hij raakt hem vol op het ventiel, leek het wel.
Ja, hij legt hem echt letterlijk gewoon in de kruising. Alsof ja. Hij zegt, van, nou goed, daar moet hij heen, leg hem daar maar neer. Ja, fantastisch doelpunt. Een paar minuten later uit een hoekschop het gevolg. Komt hij weer voor de voeten van Scamacca. Die geeft hem weer een hengst. Toen wel echt een hengst. Die ging uiteindelijk dan volgens mij via Simon Kjær ging die binnen, mm-hmm. 1-2. En dan denk ik toch, ja, weet je, Sassuolo, natuurlijk een hele goede... Nou goed, stabiel niet, maar wel een goede ploeg qua talenten en qua spel regelmatig. Maar ja, je houdt toch een beetje je hart vast, omdat je ook weet hoe goed Milan dit seizoen ook is geweest. Dus je denkt van, nou goed, in die tweede helft zou ik me niet verbazen als Milan dan toch nog terugkomt. En dan, ja, Berardi, en daar gaat Romagnoli volledig nat natuurlijk. Die draait hem inderdaad. Ja, je had een mooie vergelijking volgens mij gemaakt met
Boateng.
Ja. Hij werd gewoon echt kapot gedraaid door Berardi. Die schiet hem binnen 1-3.
Maar was dat nou zo'n verrassende kapbeweging? Dat toch eigenlijk helemaal niet?
Nee, dat valt toch mee.
Want hij kapt hem in de 16 uit. En het is... Ja, kijk, ik ben geen centrale verdediger. Ik zou Romagnoli ook niet willen verbeteren. Maar het is echt niet zo'n gigantisch verrassende kapbeweging van Berardi bij die goal. En toch valt Romagnoli om. Nou, dat vind ik echt verbazingwekkend. Dan ben je echt niet de verdediger die Milan waard is, eerlijk gezegd.
Ja goed, Berardi is natuurlijk wel links.
Dus ja,
misschien dat hij dacht, tenminste dat Romagnoli dacht dat Berardi hem gewoon met links in de verre hoek zou draaien. En toen kapte hij natuurlijk nog naar rechts. Dus misschien dat het dan is. Maar goed, ja, het zag niet best uit in ieder geval. En 10 minuten later wordt de vrouw wordt weggestuurd. En Romagnoli die denkt van, nou, ik leg hem gewoon volledig neer. Rode kaart, ja. En dan weet je wel dat het klaar is. En dat is natuurlijk ook zeker voor die ploegen bovenin is dat mooi. Want nou, zeker voor Inter natuurlijk. Want ja. Die stonden natuurlijk, wat was het, twee weken terug hadden die, als die niet zouden winnen van Napoli, geloof ik, hadden ze de kans om op 10 punten achterstand
absoluut,
te staan, volgens
mij.
Intussen staan ze 1 punt achter op Milan en nog maar 4 op Napoli. Dus het komt ook daar weer wat dichter bij elkaar. En dat is alleen maar mooi, denk ik.
Maar nog even bij Milan blijvend. Is dit dan het moment waarop zij het lastig gaan krijgen? Het moment waarop Ibra misschien niet alles meer kan spelen. Giroud geblesseerd is. Wat andere namen er ook niet altijd meer bij zijn of niet even goed. Tonali, nu misschien een klein dipje. En laten we het niet te erg maken. En zodra Tomori ontbreekt, ja, dan moet Romagnoli of Gabbia spelen. Gabbia vorige week in de fout tegen Fiorentina. Romagnoli nu tegen Sassuolo. Is dit dan het moment waarop Milan echt gaat worden getest? En we echt gaan zien of zij een titelkandidaat zijn en die Scudetto kunnen pakken?
Ja, ik denk het uiteindelijk wel. Je moet natuurlijk ook tegen de iets kleinere ploegen. Misschien moet je dat voor elkaar krijgen. En goed, Sassuolo en Fiorentina zijn natuurlijk niet echt kleine ploegen. Maar het zegt wel wat dat misschien tegen teams die qua speelstijl en qua tactiek en wat misschien wat meer overtuiging.
Wat durf,
hebben,
ja.
En wat durf ook hebben. Dat ze daar lastig tegen krijgen. Want tot nu toe heeft Milan nog niet gigantisch veel tegenstand gehad, zou je zeggen. Ze hebben natuurlijk wel een paar toppers gespeeld, maar dat was dan ook niet dat de tegenstander heel goed in zijn vel zat. Dus ja, het zou best kunnen dat er inderdaad wat...
Wel interessant.
Wat ruis op de lijn zit, zeg maar.
Nee, precies. En dat gaan we ook midweeks natuurlijk zien, wanneer ze weer in actie komen en op bezoek gaan bij het Genoa van Shevchenko. Nou, mooi weer zien. Ook twee clubs die elkaar niet fantastisch liggen. Dus wat dat betreft wel een wedstrijdje met wat lading erop. Nog even bij Sassuolo blijvend. Want ik verbaas me persoonlijk altijd hoeveel interessante spelers ze nu toch weer hebben. Want ik kijk ze niet per se elke week voor 90 minuten. Ik kijk ze wel altijd even terug. En je weet al wie er spelen. Maar dan zie je ze toch weer in San Siro spelen. En dan zie je dat Scamacca fantastisch is. Die bij PEC Zwolle en PSV eigenlijk helemaal niet zo hoog werd aangeschreven natuurlijk. Ook nog wel jong was. Maar nu bij Sassuolo eindelijk echt door lijkt te breken als hij zijn hoofd er maar bij houdt. Je ziet Fratesi, die in de Italiaanse krant opeens wordt vergeleken met een jonge versie van Nicolò Barella. Raspadori heeft het iets lastiger, maar laat ook mooie vlagen van kwaliteit zien. Ja, en Berardi, dat is al jaren een fantastische speler. Scoorde tegen geen enkele ploeg vaker dan tegen Milan in de Serie A. Doet die trainer Dionisi dan wel goed werk, vraag je al. Want ze staan nu 12e. Plek 7 moet er toch wel bijna in zitten met deze selectie.
Ja, goed, het is een beetje een combinatie. Ik denk natuurlijk wel, de club zelf is gewoon natuurlijk heel goed bezig. En ook qua opleiding is dat heel goed. En het feit dat ze sowieso een jonge, onervaren trainer de kans geven, is denk ik ook geen slechte keuze. Dus ze hebben het hiervoor natuurlijk ook een beetje op die manier gedaan met de Zerbi. Die heeft daar toch zijn idee, zijn filosofie een beetje kunnen ontwikkelen. En heeft er ook best wel ruim de kans voor gekregen. En dat is nu eigenlijk hetzelfde geval als met Dionisi.
Ja.
Maar goed, ja, het blijft natuurlijk wel ook voor hem. Is het zijn eerste seizoen in de Serie A. Dus daar, ja, dat zal natuurlijk ook zeker ervoor zorgen dat hij misschien niet altijd de beste keuzes maakt. En ze hebben dit seizoen al best wel wat punten verspeeld tegen het ploeg waarvan je denkt van, nou goed, 9 van de 10 keer win je die wedstrijd gewoon.
Absoluut.
En goed, ja, ze staan nu 12e. Maar goed, weet je, wat ik net zeg, iedereen staat nog zo dicht bij elkaar. Want voor hetzelfde gaat winnen die en Juve verliest volgende week weer. En dan staan ze op gelijke hoogte. Dus dan het is natuurlijk net hoe je ernaar kijkt. Maar goed, na 14 wedstrijden zou je zeggen, er had iets meer ingezeten. Maar het zou me niet verbazen als die aan het eind van de rit alsnog toch wel stevig in die top 10 eindigen.
Blijft gewoon een fantastische ploeg. En ook wel een emotionele zegen voor ze, voor mijn gevoel. Want de eigenaar Squinzi, die inmiddels al een paar jaar is overleden, was fanatiek fan van Milan. En na afloop zag je Dionisi, de trainer, heel lang knuffelen met iemand uit het bestuur van Sassuolo. En dat was de man die altijd weddenschappen sloot met Squinzi over potjes tegen Inter, potjes tegen Milan en dergelijke. Dat vond ik toch wel mooi om te zien. Dat die lading toch ook al wel wordt gedragen door de trainer, door Dionisi, die pas net een paar maanden bij de club zit, maar die wel door heeft hoe belangrijk zo'n zegen op Milan natuurlijk is. En welke mensen die dan lang moet knuffelen om dat ook over te dragen. En dat zag je nu ook wel. Ja, een dag eerder, je noemde het al eventjes, had Inter ook al gewonnen. Inter toch wel titelkandidaat nummer 3, in ieder geval. In ieder geval horen ze in het rijtje met Milan en met Napoli. Wonnen met 0-2 bij Venezia. Goals van Calhanoglu en Lautaro Martinez. Ja, het is toch wel redelijk overtuigend, hè, het blauw-zwarte deel van Milaan.
Ja, je kon niet zeggen wat niet verdiend was natuurlijk.
Nee.
Ja, goed, het is natuurlijk Venezia een van de kleinere ploegen, maar ze doen het de laatste weken doen ze het toch behoorlijk aardig. En ook tegen de iets grotere ploegen zie je wel dat ze een soort ja, strijdplan misschien niet, want er komt aanvallend heel weinig uit. In ieder geval wel dat ze een manier hebben om het een beetje in toom te houden. En eigenlijk kwam Inter er ook niet echt heel erg goed doorheen. Tot inderdaad, wat is het, volgens mij 10 minuten voor rust.
Ja.
Afstandsschot van Calhanoglu, die ging erin. En dan eigenlijk was het gewoon 1-0 gebleven. Totdat die scheidsrechter in de allerlaatste seconde nog een gekke penalty gaf.
Ja, uiteindelijk
maakt dat het verschil nu niet. Maar ik denk dat ook wel, als we Dionysi bij Sassuolo een veer in de reet steken, zeg maar, denk ik ook dat je Paolo Zanetti, de trainer van Venezia, wel wat credits mag geven. Die natuurlijk ook een hele, maar echt een bizar onervaren ploeg heeft op Serie A niveau.
Mm-hmm.
Maar de laatste tijd wel redelijk realistisch voetbal speelt in ieder geval.
Maar en Inzaghi net zo goed aan de andere kant.
Natuurlijk. Nee, maar goed, dat is natuurlijk wel iemand die zich al redelijk heeft bewezen.
Maar kijk hoe lastig hij het zou kunnen hebben gehad. Ik bedoel, Conte ging weg, Lukaku weg, Hakimi weg, Eriksen niet beschikbaar. Ga er maar aan staan. En toch laat hij tot nu toe wel redelijk goed zien. Ik bedoel, ze zijn door in de Champions League voor het eerst in 10 jaar. Ze staan nu derde. Lijken toch de ploeg in vorm op dit moment. De machine lijkt toch echt te gaan draaien met Calhanoglu op het middenveld, die plek toch wel redelijk goed aan het invullen is, met Darmian op rechts. Ja, dat zijn toch puzzelstukjes die Inzaghi heeft gevonden. En ik vind het toch wel knap en mooi om te zien hoe hij vrijwel geruisloos toch Antonio Conte aan het vervangen is.
Het is inderdaad heel knap. Verwacht. En dat is wel iets van een van de dingen die je misschien ook wel kunt stellen, dat natuurlijk ook onder Conte vooral een beetje reactievoetbal was. En dat je nu ook, zeker tegen van die ploegen die defensief spelen als een Venezia, dat je ook ziet dat Inter het spel maakt en dat ook steeds beter gaat. Dat ze ook gewoon een wat meer proactieve ploeg worden. En dat is misschien dat jij dat beter kan inschatten, maar ik heb ook gewoon heel erg het gevoel, zeg maar binnen die club, of in ieder geval binnen de selectie, dat ze ook een beetje willen laten zien dat ze het ook kunnen zonder
absoluut,
een Hakimi, ook kunnen
ook
zonder
recht.
Een Lukaku.
Ja.
Dat is natuurlijk ook heel goed dat je ook soort van die inherente motivatie hebt.
En dat merk
dat
je echt aan alles. En dat merk je ook dat ze doorgaan in de Champions League. Het moet ook. En dan merk je ook dat ze meedoen om die titels, hè, voorlopig eventjes. En dat moet ook. Maar toch vind ik het dan wel opvallend om te zien hoe rustig het op dit moment is bij Inter. Ook de verdiensten van Marotta, die natuurlijk echt zijn best heeft gedaan om die weggevallen poppetjes goed te vervangen. En tot nu toe lijkt het daar echt op, want het draait bij Inter. En dat was misschien wat anders geweest als ze vorige week niet hadden gewonnen bij Napoli. Zo opportunistisch ben ik dan van Napoli. Zo opportunistisch ben ik dan natuurlijk ook wel. Maar ja, het staat er goed voor. Het ziet er goed uit. Het spel is echt meer dan prima. Met een Perisic die beter is dan ooit. Met Zeko, die natuurlijk een hele korte termijn vervanger is van Lukaku, maar die het wel echt goed doet. En met Darmian, die dit seizoen misschien wel de beste speler is van Inter, als vervanger van Hakimi. Dan ben ik wel benieuwd waar het eindigt. Ik heb eerder dit seizoen in de podcast gezegd dat het schandalig zou zijn als dit Inter kampioen zou worden. Dat is het misschien ook, want je bent je 3 beste spelers kwijtgeraakt. Je bent je toptrainer kwijtgeraakt. Maar als je het nu zo bekijkt, ja, dan zou het toch niet zo gek zijn als dat eventueel zou kunnen gaan gebeuren. Heel theoretisch gesproken. Want,
je moet het niet jinxen.
Nee, maar als je... Kijk, misschien heb ik dan een zwart-blauwe bril op. Maar als je het bekijkt, dan is het wel heel erg solide. En zo goed als je Inter zou kunnen en moeten verwachten, hè?
Ja, ik denk het wel. In het begin van het seizoen hadden ze natuurlijk wel wat mindere momenten. En dat het spel er ook echt gewoon niet zo goed uitzag. Maar ja, weet je, het is ook gewoon een kwestie, zeker onder een nieuwe trainer, dat je een beetje moet inkomen natuurlijk. En je ziet nu zeker de laatste weken dat het echt wel veel verbetering zichtbaar is. En
het loopt en het draait.
En ik denk wat jij zegt op dit moment, het zou niet onverdiend zijn in ieder geval dat mochten ze Nou, ik zat dan ook niet meer aanspreken, maar mochten ze ergens bovenaan eindigen. Ik denk dat het niet onverdiend zou zijn. En hetzelfde dat het niet onverdiend zou zijn voor Napoli of voor Milan. Ik denk dat dat toch wel de drie toptitelkandidaten zijn dit seizoen. En een beetje afhankelijk van wat voor bril je op hebt, zou je natuurlijk voor ieder van die drie ploegen nu al een lans kunnen breken. Maar
ik op dit moment heb ik gewoon mijn normale bril op, Wes.
Nou, heel goed.
Juve Atalanta, nog even het andere postje dat we even lang kunnen bespreken. Want dat is natuurlijk een tweeledig verhaal. Juventus draait dit seizoen niet goed, zijn op dit moment terug te vinden op een zevende plek. Atalanta draait steeds beter. Gasperini niet voor niets uitgeroepen tot trainer van de maand november. En dan zie je dat toch wel redelijk terug in ieder geval in de uitslag afgelopen zaterdag. Want Atalanta won met 0-1 op bezoek bij Juventus. De eerste keer dat Gasperini won in Turijn. Bij de oude dame op bezoek. Gasperini zelf ook met een verleden bij Juve. Dus was voor hem wel redelijk emotioneel. Laten we even bij Juve beginnen toch, denk ik. En we hebben het toch wel vaak al gehad over het middenveldprobleem. En over de ultraconservatieve houding van Allegri. Maar zie jij het licht aan het eind van de tunnel nog? Dat is wel belangrijk.
Nee, eigenlijk niet. Nee, op dit moment niet. En, ik zat ook die wedstrijd te kijken. Het was op zich niet eens heel veel slechter dan Atalanta over de 90 minuten. In de eerste helft werden ze wel volledig afgebluft. Maar hetgene wat mij het meest stoort, verwondert. Gewoon dat er totaal geen idee lijkt. En dat is natuurlijk al iets wat we misschien al... We zijn 14 wedstrijden onderweg, dus misschien al 14 wedstrijden zeggen dat gewoon de volledige tactiek blijkbaar van Allegri is gewoon geef de bal aan Dybala of aan Cuadrado en hoop dat er iets gebeurt. Want we zijn nu bijna 3-4 maanden verder en er is eigenlijk nog niet heel veel verbetering zichtbaar. En het is maar gewoon echt alles gaat fout ook, want... Je verliest uiteindelijk met 1-0. Niet per se door een fout van de verdediging. Ik denk goed, de licht die heft daar buiten spel op. Maar het is meer omdat er in de voorhoede wordt er weer een bal verloren. Maar gewoon alles. Er is geen reactie. Er is geen... Spelers kunnen ook gewoon niet eens meer een paas geven.
Ik verbaas me zo erg, Wes. Het is zo apathisch.
Je ziet eigenlijk alleen maar... er zijn drie spelers waar je dan nog wel... Of misschien vier... Waar je ook nog wel echt aan de bal ziet. Die kunnen wel iets meer dan de gemiddelde voetballer. Dat zijn Dybala, Chiesa... Locatelli en dan Cuadrado, de licht, wie je daar wil. Maar je ziet echt bij de rest, echt alles gaat mis ook gewoon. En het lijkt mentaal, lijkt het allemaal niet goed te zijn. En het is echt belachelijk eigenlijk wat je dan...
Heel eerlijk.
Je weet gewoon niet wat er misgaat eigenlijk.
Zou Pirlo al zijn ontslagen als hij vorig seizoen zo was gestart?
Ja, absoluut. Nee, maar tuurlijk, maar dat is natuurlijk
gaat er een moment komen dat Allegri wordt ontslagen?
Ik denk persoonlijk van niet.
Ik ook niet,
vanwege het feit dat hij natuurlijk heeft echt een lang contract. Volgens mij tot 24 of 25, of in ieder geval met een optie.
Nog een keer, even de vraag die erop volgt. Is Allegri dan de juiste man om ze tot 2024, 25 te gaan leiden?
Nou goed, kijk, je had natuurlijk een mooie breakdown gemaakt van wat jij denkt dat het probleem is dit seizoen. Natuurlijk grotendeels de selectie en dan toch ook wel een kwart Allegri.
Ja.
Het is gewoon een hele lastige situatie ook, denk ik. Want Allegri is een goede trainer, dat weet iedereen. Alleen je kunt ook maar net zo goed werken met de spelers die je tot je beschikking hebt.
Maar is Allegri anno 2021 nog een goede trainer?
Dat kun je afvragen. Hij is er 3 jaar tussenuit geweest. Dat zal niemand goed doen, denk ik. Maar ik denk echt wel dat er veel meer... dat er in ieder geval in hem veel meer zit dan wat er nu ook uitkomt. Alleen, er moet zeker in ieder geval iets gaan gebeuren op die transfermarkt aanstaande winter. Want anders dan is dit gewoon ook het beste wat je te bieden hebt. Dan word je gewoon 7e of 8e. En dan moet je hopen dat je die Conference League gaat halen.
Is Vlahovic dan de oplossing? Want dat is niet de enige oplossing. De oplossing zou toch een middenvelder moeten zijn, zou ik heel erg zeggen.
Nou goed, het is een beetje tweeledig. Ik denk dat de verdediging op zich prima is, al is dat niet fantastisch. Het middenveld, daar moet gewoon een paar spelers moeten gewoon weg. Ramsey heb je echt helemaal niks aan. Rabiot heb je helemaal niks aan. Bentancur heb je eigenlijk al een paar jaar heel weinig aan. Dus die moeten eigenlijk weg en die moeten gewoon vervangen worden door simpelweg een speler die gewoon een paas kan geven over 5 meter. Dan ben ik al tevreden. Alleen het... ja, misschien nog wel het grootste probleem is dat er gewoon totaal geen scorend vermogen in zit. En dat gaat natuurlijk, begint natuurlijk ook bij het middenveld. Want je hebt ook geen spelers meer die, nou, wat had je vroeger, Pirlo, Pogba, Vidal, die een keer van afstand kunnen schieten en een doelpunt maken.
Maar er zit niks in.
De
manier waarop het slechter is geworden de afgelopen jaren is echt schrikbarend, bijna schokkend. Dit is echt niet een Juve waar je bang voor hoeft te zijn. Voor niemand ergens.
Nee, dat zie je ook wel in natuurlijk een beetje hoe de ploegen ook richting Turijn afreizen. Die gaan er gewoon naartoe van, hé, we gaan hier gewoon winnen. En dat is natuurlijk al vaak gebeurd. Atalanta nu gewonnen, Sassuolo heeft daar al gewonnen.
Maar dus je zag het toch al bij hoe Atalanta dit aanpakte, was natuurlijk wel à la Gasperini. Tactisch fantastisch voorbereid. Toch ook wel knap dat ze er dan wel met 0-1 weten te winnen, zou ik zeggen.
Ja, zeker. Ik bedoel,
ja, het is wel op bezoek bij Juve. Oké, misschien niet het Juve van weleer, maar ja, je moet er wel maar naartoe gaan en toch die zegen pakken. En dat doen ze dan wel weer.
En goed, en dat is zeker knap, maar dat is natuurlijk ook wel, ja, zij hebben het doel van Zapata, die gewoon een spits is waar een paar doelpunten in zitten. En dat helpt natuurlijk ook wel bij een ploeg, want je ziet, dat is een beetje waar ik naartoe wilde, je mist gewoon op ieder moment van de wedstrijd en in iedere aanval mis je gewoon iemand bij Juve die ook maar gevaar kan creëren, zeg maar, want alles komt van Dybala af praktisch. Dus in die zin, ik zou wel blij zijn natuurlijk als een Vlahovic, afgezien van het feit dat dat natuurlijk gewoon een toptalent is, maar dat je gewoon eindelijk weer iemand hebt waarvan je zegt, daar zitten gewoon 20 goals in. Want ze hebben natuurlijk door die afwezigheid, of tenminste door het vertrek van Cristiano Ronaldo, hebben die natuurlijk wel gewoon 30, 40 goals ingeleverd. En dat zie je nu gigantisch terug eigenlijk. En, ja.
Maar kijk, hij is er niet meer om je te redden. Maar laten we eerlijk zijn, met Cristiano Ronaldo erbij was het voetbal ook al 3 jaar niet om te pruimen.
Ja, maar dat maakte dan wel het verschil, want daar zitten dan
absoluut, maar ja, precies. Maar en dan valt hij weg en dan word je niet meer gered in zulke soort potjes dat je het lastig hebt. En dat hij weer even 2 inschiet en je toch met 2-1 wint. En
dat misschien is dat natuurlijk ook juist wel goed. Weet je,
kijk, precies, want dan moet je toch weer evalueren.
Ja, precies, en ik denk dat voor de club is dat gewoon een hele goede zaak uiteindelijk dat hij is vertrokken.
Bij Juve sowieso meer aan de hand, ja. Hè? Want die Or Nothing docu kwam vorige week uit, absoluut, er is veel in geknipt, ik ben er niet de fantastisch grote fan van, maar wel een aanrader om te kijken, want je ziet toch wel redelijk wat, ook Bonucci die een paar keer uit zijn plaat gaat, Ronaldo die boos is, net vet, hè? Niet geheel verrassend, die uit zijn slof schiet, en daarin wordt Juve gevolgd tijdens het vorige seizoen. Waarin het niet zo goed ging en ze uiteindelijk wel vierde werden en zich voor de Champions League kwalificeerden. Ik had het ook wel dit jaar willen zien. Want het is niet zo dat ze ook dit jaar worden gevolgd, toch?
Nee, ik geloof het niet. Ik vond het ook wel jammer eigenlijk. Ja, dit zou misschien nog leuker zijn.
Want Ronaldo gaat weg als een dief in de nacht en je moet je opeens zien te redden. Wat gebeurt er nu? Nou ja, dan heb je Allegri. En ja, wat me wel opviel is dat al die bestuurders wel hartstikke betrokken zijn bij de selectie. Dat Agnelli vaak in de kleedkamer staat. Ik weet niet of dat per se gezond is. Over Agnelli komen we zo nog even te spreken. Laten we even kort langs de andere potjes gaan. Daarna de column van Isaac, terug van weg geweest. En we hebben natuurlijk ook nog Juriaan van Wessem. Maar eerst even kort de andere duels die we nog niet hebben besproken. Cagliari tegen Salernitana vrijdagavond. Een absolute degradatiekraker. Werd 1-1. Stond 1-0 voor Cagliari na 73 minuten. Goal van Pavoletti. Uiteindelijk werd het 1-1 omdat de verdediging van Cagliari stond te slapen. En Bonazzoli ook als een dief in de nacht eigenlijk. Kon opduiken in de 16 en kon afmaken. Ja, schrikbarend dit Cagliari, hè, toch?
Ja, goed, over die wedstrijd moet je niet te veel woorden aan vuil maken, denk ik. Ik denk dat het zijn natuurlijk wel twee van de minste ploegen, houden elkaar nu ook in evenwicht, staan allebei onderaan. Ik denk dat, nou goed, de kans is vrij groot dat we in ieder geval van één van die twee afscheid gaan nemen. Dat zal dan sowieso wel Salernitana zijn, maar je mag zeker van Cagliari, mag je toch ook verwachten dat er veel meer in zit. Maar het is echt, ja,
treurig. Treurig. En Mazzari gaat het daar niet lang meer overleven, denk ik eerlijk gezegd. Maar dat gaan we in de gaten houden. Op deze manier is eigenlijk vast en zeker dat ze gaan degraderen. Dat geldt niet voor Empoli, want Empoli staat gewoon op dit moment op een knappe 11e plek, gedeeld met Hellas Verona, met de ploeg van Tudor. Maar de ploeg van Andrea Zoli doet het ook fantastisch, want ze blijven maar winnen, blijven maar verrassen. En ze stonden wel achter tegen Fiorentina na een uur. Alleen dan komen ze toch weer in de laatste paar minuten terug. Bandinelli en Pinamonti. Pinamonti toch wel spits voor de toekomst? Of overschat hem dan misschien wel een beetje? Staat nu wel op 5 goals volgens mij.
Dat is misschien een beetje overschat. Ik denk dat het natuurlijk wel... Hij heeft een paar mooie records. Volgens mij is nu de eerste speler die is geboren na... Wat is het? 99 geloof ik. Of in 99 die voor 3 verschillende Serie A ploegen al 5 keer heeft gescoord. Zoiets. Maar goed, het is inderdaad niet meer echt misschien het toptalent wat je vroeger misschien wel dacht. Toen hij bij Inter zat vooral. Maar het is inderdaad wel heel knap. En eigenlijk, Andrea Zoli is natuurlijk trainer van Empoli. Heeft het toen, wat is het denk ik, 1 jaar of 3 geleden... dat hij toen natuurlijk ook met Empoli is gepromoveerd.
En toen was de selectie echt een stuk beter, hè? Dat hebben we al vaker gezien met Caputo.
En dat was toen eigenlijk heel gek. Dat was volgens mij in ons eerste seizoen, denk ik dan. Maar toen speelden ze eigenlijk heel erg goed voetbal. Ook ongeveer tot, wat was het, oktober, november. Alleen toen kwamen de resultaten niet. En toen werd Andrea Zoli eruit gegooid. En toen werd hij volgens mij opgevolgd door Corini of zo... En toen eigenlijk na een maand, volgens mij kwam die weer terug, omdat het gewoon nog slechter werd. Maar ik denk dat zeker in het rijtje, misschien met Dionisi en Italiano van Fiorentina en Sassuolo, is Andrea Zoli ook wel een van de betere...
Gentleman, niet trainers, zou ik zeggen.
En ook een beetje zo filosofische trainers in de zin van dat die echt een duidelijk eigen manier van spelen hebben en hebben gecreëerd.
Corini was van Brescia, dat was Bucchi die hem had opgevolgd.
Nou kun je nagaan. Ja, dat zegt al genoeg. Ja, precies. Dat zegt al genoeg. Nee, maar goed, het is heel knap. En uiteindelijk nu ook de derby tegen Fiorentina. Dat is natuurlijk een mooie Toscaanse wedstrijd. Fiorentina zag er ook niet heel erg solide uit. Vlahovic nog wel met de 0-1. Maar daar hing wel de hele avond eigenlijk een tegengoal in de lucht. En uiteindelijk via Bandinelli 3 minuten voor tijd. En eigenlijk de daaropvolgende aanval ging er ook gelijk in. Fiorentina die het op dat moment een beetje weggooit. Maar ik denk, Empoli mag zeker ook de credits krijgen. Want
absoluut.
Er heel veel mensen zijn opgeschreven, ook in onze voorspeller, als degradatiekandidaat.
Maar absoluut.
Tot nu toe is het bijna eerder Europees voetbal dan degradatie, gelukkig voor.
Nee, het gaat hartstikke goed daar en ook leuk om te zien. Sampdoria draait iets moeilijker, won wel met 3-1 van Verona. Inmiddels krabbelen zij toch ook wel een beetje op. Aan de hand van Antonio Candreva. Goed voor een goede goal, voor een assist. En uiteindelijk zagen ze ook nog de 3-1 van Muru. En dat was zijn eerste doelpunt ooit in de Serie A. Na weet ik voor hoeveel duels. Inmiddels toch ook wel een redelijk ervaren verdediger in Italië op het hoogste niveau. En ook al 26. Maar hij legde hem goed in het hoekje. Waardoor Sampdoria won met 3-1 van Verona. En dat was echt een gevecht om de middenmoot. Om des keizers baard, zou je bijna zeggen. Udinese Genoa, zondagmiddag 0-0, gaan we niks over zeggen. Spezia Bologna.
Ik dacht,
er is helemaal niks daar. Maar,
er zat heel weinig in, maar ik moet wel zeggen, ik vond het shirt van Udinese vond ik wel mooi.
Nee, oké. Okay. Nou, als we dat kunnen, als lichtpuntje. Ja, absoluut. Mooi ding.
Die vierde, wat was het, hun 125ste verjaardag geloof ik. En die hadden dus een zwart shirt en dan in het midden hadden ze een soort iets andere kleurig zwarte baan waarin dan alle oude logo's stonden van de club. Vond ik wel chic. Maar de wedstrijd zelf was echt om te janken.
En Udinese heeft nooit mooie shirts. Dat is ook wel, dus daarom valt het natuurlijk extra
ja, dat zal het ook zijn.
Tegen Genoa van Shevchenko, die ook zijn tweede duel niet wist te winnen als trainer van de Rossoblu. Spezia Bologna werd 0-1. Een penalty van Marco Arnautovic, die toch ook wel aan het scoren is geraakt in Italië. 6 doelpunten inmiddels. Nou, hij gaat toch wel in de dubbele cijfers komen. Best aardig. Mihailovic, de trainer van Bologna, had daar gezegd dat zijn selectie lopend naar huis had gemoeten als ze daar niet hadden gewonnen. Nou, dat is best een entje. Het aantal kilometers weet ik niet uit mijn hoofd. Maar ze wonnen, dus mochten ze gewoon met de bus weer terug naar Dall'Ara in Bologna. Roma-Torino 1-0. Daar nog iets opgevallen, Wes?
Ja, dat Tammy Abraham... We kregen er ook volgens mij gelijk een vraag over.
Absoluut,
hoe het zat met die Tammy's 20. Dat was natuurlijk een mooie voorspelling die ik had gedaan. Dat hij er wel 20 in zou schieten. De eerste paar wedstrijden was ik daar nog steeds van overtuigd. Toen begon hij opeens heel veel te missen en paal en lat heel vaak te raken. Nu is volgens mij pas de vierde. Dus wat dat betreft kun je niet zeggen dat het heel erg soepel loopt. Maar goed, je ziet nog wel steeds dat hij... er gebeurt wel wat als hij de bal heeft. En het is niet altijd even goed. Maar of hij die 20 gaat halen, ik hou mijn hart een beetje vast. Maar ik ben in ieder geval blij dat hij deze erin schiet. Want dan staat hij in ieder geval op 4. En Roma blijft toch ook wel ja, ondanks dat het misschien zelfs nog wel wisselvalliger is dan een paar ploegen die eronder staan, ja, toch wel redelijk bovenin meedraaien. Maar ja, het is
ze bungelen niet, er nog, hè? Ze bungelen, ja, maar 3 punten achter Atalanta.
Nee, tuurlijk. Dat is best wel knap, 25 punten. Staan er dus 4 boven Lazio, 4 boven Juve, 4 boven Fiorentina. Ja,
nou, het is niet slecht,
maar het is niet goed. En het is vooral qua spel, vind ik het... ja,
Mourinho-esque.
Ja, maar het is ook wel knap hoe snel hij dat dan weer voor elkaar krijgt eigenlijk.
Ja, ja, ja. Het is een beetje, ik weet niet wat het is, maar hij probeert ook wel een aantal dingen die wel interessant zijn, maar die dan net niet lukken, zoals met Zaniolo als tweede spits. Nou, even in de gaten houden. Volgende week natuurlijk een mooi potje op het programma. Juriaan heeft daar zo met deze column over, maar we gaan eerst even naar Isaac van Achelen, die vanuit Italië er gewoon weer bij is deze week. Ja, en ons even op onze plek zet.
Buongiorno amici sportivi. In tegenstelling tot andere malati di calcio in deze podcast, heb ik gewoon gewerkt de afgelopen weken. Maar een maandagochtend op kantoor met een hoop voetbalfans maakt heel veel goed, kan ik jullie verzekeren. Lekker ouwe hoeren over voetbal en altijd wel een verrassing. Gisteren had mijn Napolitaanse collega een hele doos verse baba meegenomen voor ons. Waarschijnlijk met maar één doel. Er werden namelijk rechtstreeks 4 van die lekkere dolci bij mijn collega Laziale gebracht. Di nuovo per te, amico Laziale. Come ieri sera, 4 baba. En vervolgens ging het de rest van de dag zo ongeveer over de te veranderen tactiek van Sarri en zijn Lazio. En zo kom ik de dagen prima door op kantoor. Maar gelukkig is de vakantie van mijn amici Willem en Wesley weer voorbij. Vanochtend om 6 uur heb ik de krantjes weer opgehaald. Oh, Olandese, ma che sei andato in ferie? Sì, magari. Quei altri due in Olanda, sì. Io produco. Want Willem heeft zich uitgeleefd in Milaan. En hij heeft dit keer geen ongeluk gebracht aan Inter. En voor zover ik heb begrepen, was Wesley op retraite. En waarschijnlijk dacht hij dan terug te komen en zijn Juve wat hoger op de ranglijst terug te vinden. Maar veel verandering is er niet. En vanavond om 9:15 staat de wedstrijd tegen Salernitana op het programma. Daar wordt echter weinig over geschreven in de kranten. Ik zie alleen tutto su Kin. La Juve punta sul talento dell'attaccante per risolvere il problema del gol. En dat moet hij samen gaan doen met Kulusevski. Het tot K2, oftewel K2, omgedoopte koppel. En Allegri sprak reeds over uscire dalla tempesta. En Keane moet dus het doelpuntenprobleem oplossen. Er is echter een nieuw probleem aan het licht gekomen. De plusvalenza. En de aandelen van Juve zijn reeds gedaald. Tutto Sport, La Gazzetta dello Sport en de Corriere dello Sport hebben er allemaal de voorpagina aan gewijd. Juve sotto pressione, kopte Gazzetta. La Juve sotto schiaffo staat op de voorpagina van de Corriere. En Aria di Stangata kopt Tutto Sport. Maar Agnelli heeft tegen de medewerkers gezegd om tranquilli te blijven. De rechters zijn ervan overtuigd om de zaak binnen een maand te sluiten. Het zal hier de komende periode nog vaak over gaan. We wachten af. Ik ga weer naar kantoor, hard werken en ondertussen lekker over voetbal babbelen. Alla prossima.
Ja, Wesley. Juventus, hè? Het is toch weer Juventus. Dat altijd weer toch in het nieuws komt. Nee, laten we het even goed uitleggen wat er aan de hand is. Want dat is denk ik in Nederland nog niet heel veel gedaan. Want Juventus wordt onderzocht door de Italiaanse autoriteiten. En waarom is dat?
Nou goed, we hebben natuurlijk regelmatig hier ook wel gehad over sowieso hoe transfermarkten en hoe de transferwereld in Italië een beetje werkt. Die werken daar dus met, of tenminste veel clubs werken daar met plusvalenza. Dat houdt eigenlijk in dat als jij een speler koopt voor 100 miljoen, die geef je een contract van 5 jaar, kun je ieder jaar, mag je dan dus 20 jaar, 100 gedeeld door 5, mag je de 20 miljoen euro soort van aflossen. Dus na ieder jaar, na ieder seizoen, staat hij dan voor 20 miljoen minder op de lijst. En als je hem dan in de tussentijd verkoopt, dus stel, nou, een speler van 100 miljoen verkoop je in zijn derde seizoen, dan zou je eigenlijk nog maar 60 miljoen op de balans wegen. En je verkoopt die voor 80 miljoen, dan maak je 20 miljoen winst, want 80 min 60 is 20. En dat heet dan de plusvalens. Dus je maakt zeg maar een soort van winst op de meerwaarde die zo'n speler op dat moment nog heeft.
Foefje is het.
En het is eigenlijk gewoon een foefje. En op zich, dat is ook gewoon allemaal legaal, want dat is gewoon simpelweg hoe de... hoe iets werkt.
Ja,
alleen het probleem is zo, dit, ja, alleen, ja. Nee, maar goed, dat is gewoon legaal. Iedere ploeg ter wereld doet dat.
Ja.
Dat is gewoon een speler verkopen. Ja, goed, dat is gewoon een speler verkopen.
En nu komt het illegale deel.
Nu komt het... illegaal wil ik ook niet zeggen.
Nee, minder legaal.
Het verdachte deel in ieder geval. En dat is dat door het feit dat transferwaardes natuurlijk een vrij subjectieve bedoeling zijn. Ik bedoel, iedereen kan zeggen 100 miljoen Cristiano Ronaldo, maar voor hetzelfde geld is die man nog maar 50 miljoen waard.
Ze kunnen ook zeggen Wesley Mack en Willem Haak, 200 miljoen euro waard. Nou, leg maar neer.
Nee, maar goed, maar niemand kijk, het is natuurlijk, dat is een beetje het probleem van de voetballerij in zijn algeheel. Dat, het is natuurlijk ook maar net een beetje wat de gek ervoor geeft. Als Vlahovic in zijn eerste 10 wedstrijden 20 keer scoort en Fiorentina zegt, nou, 220 miljoen en iemand legt dat neer. Ja, wie kan dan bepalen dat het niet eerlijk is, zeg maar, snap je? Dus dat is een beetje het probleem met transferwaardes in het algemeen. En Juventus is een van de ploegen die daar gebruik van maakt, door spelers dus toch wel vrij constant te over te waarderen, om dus op die manier ook de balans op orde te krijgen. En dat gebeurt
op grote schaal.
Op grote schaal, inderdaad. Want er zijn nu, het onderzoek loopt volgens mij sinds, of tenminste, er wordt teruggegaan tot 2018-19... in die periode heeft Juve 42 transferhandelingen gedaan. Dus volgens mij zijn het 21 spelers. Die voor 282 miljoen zo'n soort positieve invloed hebben gehad. Dus op die balans van Juventus. En daar zitten natuurlijk wel een paar, ja, toch wel een flink aantal tussen. Waarvan je denkt van, nou, dat is wel vrij heftig. Onder andere Cancelo, Danilo, die swap deal met Manchester City. Pjanic, Arthur, die we natuurlijk ook kennen, Barcelona vorig jaar. Maar eigenlijk een van de grotere problemen is misschien het overwaarderen van jeugdspelers. Dat er inderdaad een speler die misschien 17 minuten heeft gespeeld in het eerste voor 10 of 15 miljoen naar Genoa gaat. En op die manier dus dat die balans van Juve op orde kan worden gebracht.
Gebeurt aan de lopende band al in Italië.
Ja, precies. Dat is inderdaad niet iets wat Juve alleen doet, want er zijn heel veel ploegen die dat doen. Maar het probleem is in dit geval vooral dat Juve het op gigantische schaal doet. En dat Juve beursgenoteerd is.
Ja.
Wat dus heel erg... tenminste, het brengt andere regeltjes met zich mee. Ofwel, je moet eigenlijk gewoon heel erg transparant zijn, omdat je dus aandeelhouders hebt.
Zijn ze niet geweest.
En dat is dus inderdaad het probleem wat nu dus wordt onderzocht. En wat dus best wel eens gevolgen kan hebben. En hoe zwaar die gevolgen zijn, dat is een beetje afhankelijk van het onderzoek zelf. Maar het is inderdaad wel een flinke donkere wolk die dan ook nog eens boven Juve hangt. Omdat het ook sportief natuurlijk niet goed gaat.
Niemand weet hoe zwaar die gevolgen kunnen zijn. Wel is het feit dat het waarschijnlijk ook naar de sportrechter zal gaan. Wat er dan gebeurt is heel moeilijk om te zeggen. Want zij kunnen ook niet bepalen hoeveel een speler waard was op een bepaald moment. Dus het is wel interessant om te gaan kijken hoe groot deze gevolgen kunnen zijn. Want ook bij andere teams zijn jeugdspelers overgewaardeerd. Een jaar geleden werden Chievo en Cesena werden nog onderzocht. En toen kregen ze allebei minpunten. Of in ieder geval Chievo destijds. Dus dat zou ook nog kunnen gebeuren. Het zal niet een nieuw Calciopoli-schandaal teweeg brengen, zou ik zeggen. Wordt in de Italiaanse kranten af en toe wel zo genoemd, maar dat lijkt mij een beetje stemmingmakerij. Ik denk niet dat Juve zo zwaar gestraft zal worden voor deze boekhouding. Zeker gezien het feit dat het ook bij andere clubs redelijk wat is gebeurd.
Nee, goed, en dat is natuurlijk wel een beetje het punt. Hoe zwaar kun je de club hiervoor straffen? Want het is inderdaad, objectief gezien, is het geen misdrijf. Omdat het natuurlijk gewoon allemaal heel erg vaag en subjectief is. Maar als je daar gewoon met een, ja, zeker ja, met een niet-Juventus bril, zeg maar, naartoe kijkt, zeg je wel, het is natuurlijk wel belachelijk dat je op die manier je hele boekhouding op orde kan krijgen. En dat zou eigenlijk dus illegaal moeten zijn. Alleen dat maakt het gewoon heel lastig. Dus ik denk vooral, dat zal misschien ook een van de redenen zijn waarom ze nu gelijk, zeg maar, achter de grootste vis aangaan. Dat ze misschien proberen om een soort precedent te scheppen.
Nou ja, maar die het natuurlijk ook op de grootste schaal heeft gedaan. Dus in die zin is het logisch dat ze achter Juve gaan. Als het een andere club was geweest die het voor 300 miljoen had gedaan. Ja, dat zijn er weinig in Italië die dat kunnen. Dan waren ze daar misschien achteraan gegaan.
Nee, absoluut. Het is ook meer dan logisch dat ze achter Juve aangaan. Maar ik denk dat ze dit vooral gebruiken als een soort precedent ook om te zorgen dat dit een beetje wordt teruggedrongen.
En nieuwe regelgeving kunnen passen. Of een nieuwe regelgeving te kunnen doorvoeren en alles wat er nu is te kunnen aanpassen. Want dit gebeurt dus echt al jaren en we hebben er al vaker over gesproken dat sommige spelers gewoon worden overgewaardeerd en dat je niet begrijpt dat er voor een bepaalde jeugdspeler ineens 10 à 12 miljoen wordt betaald, die vervolgens nooit meer speelt. En hetzelfde geldt voor de transfer rondom Osimhen, waar Napoli natuurlijk heel veel geld voor heeft neergelegd. Maar ook wat spelers naar Lille heeft laten overgaan. En die spelers werden vervolgens gelijk weer terug verhuurd. En hebben nooit meer wat van gehoord. Dus ja, wel interessant. Ook wel ingewikkeld om even goed uit te leggen. Wat minder ingewikkeld is, voor zover wij dat weten, wat vooral op kennis berust en op een op onze oude Italiaanse voetbalencyclopedie, daadwerkelijk, maar dan in de vorm van een mens, is de column van Juriaan van Wessem. Die kijkt even naar de wedstrijd tussen Inter en Roma van aankomend weekend. En dat is altijd prachtig om te horen. Juriaan, abel maschilga.
Komend weekend kijkt heel Italië wel een beetje uit naar het duel AS Roma-Inter. Want het is ook de eerste confrontatie van José Mourinho met Inter. Eigenlijk nam de Portugees in de catacomben van Bernabeu na het winnen van de Champions League afscheid van Inter. Het was een dramatisch moment waarbij zijn omhelzing met cultheld Marco Materazzi als het einde mag worden gezien van een voor Inter onvergetelijk tijdperk. Onder Mourinho won Inter de triplete en dankzij Rafa Benitez een half jaar later ook de wereldtitel. Maar daar hoor je Interisti zelden over. Maar diezelfde Interisti prevelen bij het opstaan nog wel eens die vreemde naam van een IJslaanse vulkaan, waardoor de Champions League kon worden gewonnen. Het zou echt raar zijn als ze die naam hadden vergeten, want die vulkaan was misschien nog wel belangrijker dan de onvergetelijke victorie op Chelsea. Maar Roma-Inter blijft voor mij vooral ook de UEFA Cup finale van 30 jaar geleden. Toen zette Giovanni Trapattoni de kroon op een mooi tijdperk bij Inter, waarbij de Scudetto van het Inter de record vaak als hoogtepunt wordt genoemd. Maar deze internationale hoofdprijs was er voor Inter zeker ook een. Een jaar na de finale van de Mondiale 90 stond deze finale in het teken van de Duitse wereldkampioenen, maar liefst 5 van hen stonden op het veld. Thomas Bertelt en Rudi Vuller namens AS Roma en Andy Brehme, Lothar Matthäus en Jürgen Klinsmann namens Inter. De Duitsers hadden, een jaar na de eenwording van hun land, zeker een groot aandeel in de opmars van beide clubs. Vuller was geweldig op een avond in Brussel bij Anderlecht. Zelfs Aten Mos is die demonstratie nooit vergeten. En Klinsmann was de aanjager van Inter en Matthäus had in de eerste van de 2 finales de score geopend. Nicola Berti zorgde voor nog een doelpunt en zodoende reisde Inter met een voorsprong van 2-0 af naar de eeuwige stad. Er was sprake van een geweldige atmosfeer in Rome, want 7 jaar na de verloren Europacup-finale hoopte de club nu eindelijk op een mooie hoofdprijs, 30 jaar na de eerste Europese trofee. Het was een zwoele avond in mei, maar Inter sloot de weg naar het doel goed af en toen de hoop al een beetje was vervlogen, zorgde Rizzitelli voor een 1-0. Er waren nog 10 minuten te spelen om tenminste een verlenging uit het vuur te slepen voor de Romeinen, maar Walter Zenga hield in die slotfase zijn doel schoon. Inter pakte na 26 jaar weer eens een Europese beker. En na afloop kondigde Trapattoni in de catacombe van het Olimpico zijn afscheid aan. Het waren 5 mooie jaren en ik ben trots wat ik hier heb bereikt. Maar de club wil iets anders en Juventus heeft me gevraagd om terug te keren. En dat verzoek kan ik niet weigeren. Het verschil tussen Trapattoni en Mourinho mogen duidelijk zijn.
Ja, dat was de column van Juriaan van Wessem over het mooie duel tussen Roma en Inter van aankomend weekend. Waarbij Mourinho het natuurlijk opneemt tegen zijn oude liefde. Maar eerst hebben we nog een midweekse speelronde op het programma staan. Vanavond al, Atalanta-Venezia, toch een mooi duel. Wat andere potjes.
Juve mag op bezoek bij Salernitana.
Ja, als ze dat niet winnen, Wes.
Ja, Het wordt trouwens dan...
Ja, als ze dan niet winnen, dan weet ik het ook niet meer, hoor.
Dan is het echt klaar. Nee, goed, jij zei natuurlijk al voor de grap gisteren toen we het plaatje online gooiden of er nog mensen waren met vragen. Vroeg je natuurlijk al, is het crisis bij Juve? het is vooral denk ik de vraag van de hoeveelste crisis is dit?
Ja.
Want volgens mij hebben we die vraag echt al 12 keer gesteld en 12 keer gekregen. En ja, het houdt maar niet op. En ja, als we nu van hier verliezen van Salernitana, dan zou het wel heel heftig zijn.
Nee.
Trouwens wel mooi, vanavond wordt er tijdens die wedstrijd in minuut 3 wordt even geapplaudisseerd. Een oud-speler van Juventus, geboren in Salerno, Andrea Fortunato. Die overleed, was speler van Juventus, was toen 23 jaar, toen kreeg hij leukemie. En die is uiteindelijk overleden, wordt nog steeds binnen Juventus, ieder jaar wordt hij herdacht. En nu natuurlijk het eerste jaar in mensenheugenis ongeveer dat Salernitana weer terug is op het hoogste niveau. En omdat hij daar vandaan komt, gaan ze dus vanavond in de derde minuut, want dat was zijn rugnummer, gaan ze applaudisseren. Volgens mij gaan Chiellini ook nummer 3 en Ruggeri nummer 3 van Salernitana gaan ook nog een shirt uitwisselen. Dus dat is in ieder geval wel een mooi moment.
Mooi.
Maar goed, ja, verder.
Mooi signaal. Verder weinig, hè?
De midweekse speelronde wel altijd leuk, maar zitten
het is toch lekker, zeker.
Grote potjes bij.
Kijk, ik moet hier gewoon om 5 uur soort van binnen zitten, want ik kan toch nergens meer heen, Wes. Ja, dus dan is het lekker dat alles om 6:30 begint, dat je toch iets hebt om naar uit te kijken. Kan niet meer naar de film, kan niet meer uit, niet meer weet ik wat allemaal. Allemaal hartstikke logisch. Nou ja, dan is het hartstikke mooi dat er veel Serie A te zien is.
Ja, we zijn de Truffelhunters toch van de week?
Fantastische film, ja. Fantastische film. Absoluut een aanrader voor onze luisteraars. En er is natuurlijk ook nu een film over Maradona in de Nederlandse bioscopen. The Hand of God. Er staat... ik weet de naam eventjes niet uit mijn hoofd in het Italiaans. Maar goede film. Goede film. Schijnt het te zijn. De trailer zag er erg goed uit. Dus daar ga ik denk ik ook wel heen. Dus dat zijn nog 2 kijktips voor onze luisteraars. Genoa-Milan morgen ook nog dus wel een heet gebakerd potje. Sassuolo-Napoli. Interessant, want Sassuolo toch tot nu toe de reuzendoder dit seizoen. Gewonnen bij Milan, gewonnen bij Juve. Nou, laat het nu maar thuis zien tegen Napoli dan. En donderdag hebben we ook nog Lazio-Udinese en Torino-Empoli. Dus je hoeft je niet te vervelen. En als je dan gewoon 's middags, als je niet hoeft te werken, naar de bioscoop gaat, 's avonds Serie A gaat kijken, nou, dan heb je gewoon een hartstikke mooie dag. Ook in de tijd dat het coronavirus weer rondwaart in Nederland. En aankomend weekend, in België natuurlijk net zo goed, want we hebben ook veel Belgische luisteraars tegenwoordig. Aankomend weekend dan Milan-Salernitana, Roma-Inter en Napoli-Atalanta. Nou ja, dat is op zaterdag allemaal, dus dan moet je er ook maar voor gaan zitten. Wes, we hebben veel mooie dingen voor de boeg. Een van die dingen zijn de luisteraarsvragen natuurlijk nog.
Absoluut.
Heb jij ze op Twitter voor de neus?
Die heb ik zeker. Eigenlijk een van de eerste vragen, Jury de Vuist, dat is ook een fijne luisteraar natuurlijk en ook Belgische voetbalconnoisseur. Dat gaat eigenlijk over Dries Mertens opnieuw. Buitenspeler, valse 9. Waar zien wij hem het liefste spelen? Dat was zijn vraag.
Ik heb dat antwoord al klaar liggen. Hij heeft zijn beste seizoenen toch als valse 9 gehad. En nog steeds. Ik bedoel, we hadden het er eerder over hoe hij toch alles afmaakt. En hoe hij die rust voor het doel tegenwoordig heeft. En die kan combineren met zijn techniek. Is echt fantastisch. En nou, we hebben toevallig een nieuw rubriekje, Wes. De speler van de week. En ik heb Dries Mertens als mijn speler van de week. Dat kan ook helemaal niet anders. Want ik heb veel gezien afgelopen weekend. En zijn prestatie is absoluut het best van allemaal. Want ja, het is zo beslissend en zo fijn. En zulke mooie goals. De luisteraars mogen gaan stemmen op Instagram. Kunnen aan mijn kant kiezen voor Dries Mertens. Maar bij jou op iemand anders, toch?
Bij mij op Gianluca Scamacca. Ook een beetje omdat jij Dries Mertens hebt gejat.
Spijt me. Volgende week mag jij eerst kiezen.
Dankjewel. Nee, maar goed, het is natuurlijk... Ik ben wel fan van Scamacca en ook gewoon sowieso fan van een beetje spelers met een draadje los. En ik denk ook zeker dat je een goede spits moet niet helemaal ijzig kalm zijn. Het is denk ik juist heel goed als daar ook een beetje een steekje los zit. Je ziet natuurlijk bij Zlatan Ibrahimovic, die natuurlijk heel erg interessant tussen aanstekens karakter heeft. Haaland heeft natuurlijk ook iets speciaals over zich hangen. Ja, ik vind dat mooi. En Scamacca is natuurlijk ook een licht ontvlambaar type. Het zit natuurlijk ook een beetje in de mannelijke lijn van zijn familie. Maar het is hem in ieder geval gegund dat hij dit seizoen echt wel stappen maakt. En ik denk zeker dat met het oog ook op het feit dat, zeker bij de nationale ploeg, het ook nog eens ontbreekt aan doelpunten, denk ik echt wel dat hij de kans gaat krijgen daar ook op een gegeven moment. En ik denk zeker dat hij de potentie heeft om wel echt bij een grotere club ook, ja, 20, 25 doelpuntjes per seizoen te maken.
En dit als je zijn hoofd er maar bij houdt.
Ja, precies. En dat is natuurlijk wel de keerzijde sowieso van als je er een beetje een steekje los zit. Maar ik denk wel dat hij een heel groot talent is. En ik heb in ieder geval nu deze week speler van de week, omdat hij ook het misschien toch wel het doelpunt van de week heeft gemaakt. Dus ik hoop dat ik daar nog wat stemmen mee kan vangen. Maar we zullen zien.
Who knows. Nog even een vraag van Instagram. Gaat Onana nou naar Inter? Want het is nog steeds niet rond.
Nou goed, hij zegt zelf volgens mij ook van niet, toch? Hij had in, wat was het, gespeeld tegen Besiktas afgelopen woensdag?
Ja.
Dinsdag, woensdag.
Woensdag.
En toen na afloop gaf hij volgens mij bij de camera's van ESPN aan dat hij nog niet mondeling rond was met Inter, terwijl iedereen dat wel riep. Nou goed, ik denk sowieso dat het boek Ajax is gesloten. En ik denk dat Inter natuurlijk een van de Europese ploegen is die van een bepaald niveau zijn en die eigenlijk een keeper zoeken. Mede natuurlijk door de leeftijd van Handanovic. Dus ja, ik denk dat het sowieso wel rond gaat komen. Maar aan de andere kant, Onana, ik denk ook niet dat het heel chic is om tijdens, of tenminste 10 minuten nadat je hebt, een soort van je rentree hebt gemaakt namens Ajax, om dan al te praten over de volgende club. Dus ik denk ook dat er waarschijnlijk tegen hem is gezegd van, hé, André, zeg er nog even niks over, maar dat...
Ja, in de Italiaanse media wordt het echt als een transfer die genoemd, die echt al rond is, alleen waar je nog voor moet tekenen. Dus zeker iets om in de gaten te houden ook. Nog één vraag van Twitter, of zijn ze op al?
Nou goed, alles ging over Juve natuurlijk.
Ja, dat hebben we al goed behandeld.
Ja goed, eigenlijk het enige ding nog, of hoe groot inderdaad de kans en hoe realistisch die kans is dat ze opnieuw zouden worden teruggezet naar de Serie B. Maar goed, ik denk dat we dat wel natuurlijk redelijk hebben beantwoord al, dat die kans natuurlijk vrij klein is, ondanks dat er natuurlijk altijd partijen en mensen en fans en clubs zijn die dat misschien wel hopen en daar een beetje op inzetten. Maar ook gewoon het feit dat jij natuurlijk zegt, er zijn veel meer ploegen die zich hier tussen aanstekens schuldig aan hebben gemaakt, dat het gewoon bijna niet mogelijk is om dan één ploeg daarvoor te straffen. Ondanks dat iedereen dat natuurlijk graag zou zien, zeker in Nederland.
Absoluut.
Maar, goed, ik denk dat die kans gewoon heel klein is. Gelukkig ook maar, want ik denk ook niet dat dat de juiste oplossing zou zijn. Want goed, de enige oplossing in mijn ogen is gewoon regelgeving hieromheen. Of hieromtrent. En dan zou het zich vanzelf goed moeten komen. Maar goed, dat het natuurlijk wel iets is waar al veel eerder onderzoek naar gedaan had moeten worden. En wat natuurlijk al geprobeerd had moeten. Het had natuurlijk voorkomen moeten worden al jaren geleden. Dat dit überhaupt een manier is om je balans op orde te krijgen. Maar goed, daar zijn we het wel over eens.
We gaan het in de gaten houden de komende weken. Jij zit voorlopig nog in Frankrijk. De kans is dus groot dat we de komende weken gewoon nog online blijven opnemen. Heb je hints, tips, trucjes of op- en aanmerkingen, suggesties? Kan je dat altijd aan ons laten weten via Twitter?
Wil je ons kerstcadeautjes opsturen? Kan natuurlijk ook.
Nou, dat mag ook. Dat is altijd welkom. zeker in deze duistere tijd, Wesley. Nee, dan kan je ons gewoon bereiken via Instagram, Twitter, Facebook ook zelfs. Mailen, weet ik wat allemaal. Laat het allemaal vooral weten. Vergeet ons ook niet te raten op de podcast-apps. En bij deze ook bedankt aan de productiebedrijven van Friends of Sports en FC Afkikken. En natuurlijk ook gewoon nog steeds Marker for Media, waar we nog steeds elke week welkom zijn. En ook zullen terugkeren als jij weer terug bent in het land, Wes.
Zeker.
En voor nu bedankt aan de luisteraars. En we horen jullie graag weer terug volgende week dinsdag. En voor nu, alla prossima.
Tot de volgende.